Vader, we danken u dat we ook deze avond hier bij elkaar kunnen zijn, hier aanwezig of op afstand verbonden. We danken u dat we in u en in uw zoon met elkaar verbonden zijn. Dank u wel voor de geweldige rijkdom die u ons schenkt in Christus Jezus. Al die rijke geestelijke zegen. Vader, dank u wel dat we op u mogen zien daarin. En we danken u dat u ons als mensen die heel gewoon verder in het leven gaan, toch ontzettend rijk maakt en een bijzondere plaats heeft gegeven. Zoonschap, Vader, we mochten ervan zingen. We danken u dat u ons die plaats geeft in het lichaam van Christus. We danken u voor de onthulling van het geheimenis van de Efezebrief. We danken u dat we daardoor zicht hebben op de plaats, de unieke positie van de gemeente, die bedoeld is voor de hemelse machten en krachten. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u nabij bent, dat u in alles naar ons omziet. Dat we ook deze avond van u mogen ontvangen. U bent nabij, ook op die plaatsen waar het moeilijk is, waar lijden is, lichamelijk lijden, pijn, verdriet. Vader, het is bij u bekend en we dragen hen aan u op. Vader, dank u wel dat we zo deze avond mogen bidden ook om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat we die geheimenissen mogen verstaan en ook kunnen uitwerken, zodat ons leven daarop aangepast wordt en we tot uw eer leven. Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, in het luisteren, in het spreken. U kent ons hart, u kent onze gedachten en mag alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar het stukje waar we mee bezig zijn. Dat is uit Efeze 4, de versen 7 tot en met 13. En u kunt dat meelezen hier op de dia of anders in uw boekje. Aan een ieder van ons nu werd genade gegeven in overeenstemming met de maat van het geschenk van de Christus. Daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte, neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Hij steeg op, nu. Wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt, boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al in allen opdat hij het al compleet maakt. En deze geeft zowel apostelen, als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Nou, tot zover deze tekst. En we gaan met elkaar kijken en we gaan met elkaar verder kijken, moet ik dan zeggen, naar de geestelijke inwerkingen. Daar zijn we de vorige keer mee bezig geweest. Populair genoemd de gaven van de geest. Maar dat is wel zo. Er wordt wel gesproken natuurlijk over charismata. Maar de geestelijke inwerkingen die God geeft in de gemeente, in de Ecclesia, dat wordt uitgewerkt door Paulus in 1 Korinthe 12. Daar hebben we de vorige keer ook naar gekeken. En daar gaan we vanavond ook wat verder naar kijken. Met name de sleutel tot het verstaan van 1 Korinthe 12 naast Efeze 4. En we zien daar die inwerkingen staan die door God geplaatst zijn. Hè, die inderdaad geplaatst zijn door de God in de uitgeroepen gemeente. En dat is ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, ondersteuning, besturing en soorten talen. Wat in het spraakgebruik meestal wordt genoemd tongentaal, hè, glossolalie. Nou, dit is de tweede opsomming die Paulus doet in 1 Korinthe 12. En we zien hier ook een wat andere rangschikking. En heel duidelijk ook benoemd. En dat is denk ik niet voor niks. Apostelen, profeten, leraren. He, dat zijn drie gaven. Hoe moet je dat zeggen? Ja, gaven, genadegeschenken. Die God geeft. En die alle drie te maken hebben met het woord. He, het spreken van het woord. Het verkondigen van evangelie of het woord. En we zullen nog verder zien hoe dat dan verder zich in deze tijd uitwerkt. En als het gaat om deze zogenaamde gaven van de geest, iemand heeft daar ook wel eens een boekje over geschreven, een mevrouw, en die benoemde dat steeds als de 9 gaven van de geest. En dat boekje was dan in een aantal kringen nogal populair, om het zo maar te zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Er zijn, als het gaat om deze gaven van de geest, of inwerkingen van de geest, zijn er twee uiterste standpunten. Dus helemaal aan de ene kant en helemaal aan de andere kant. En ja, dat zorgt ook voor, ja, hoe moet je dat zeggen? Mensen die daar dus geen duidelijk, veel gelovigen, veel christenen, hebben daar geen duidelijkheid over. Hebben geen, ja, die weten niet goed hoe dat nou precies zich verhoudt tot elkaar. En wat in, wat al die gaven, ja, is dat toen en nu en hoe zit dat allemaal? We gaan maar kijken. Het ene standpunt is, alle gaven zijn nog steeds van toepassing in deze tijd. En dat is voor u denk ik misschien ook wel een hele bekende, dat het zo de ronde doet. Alle gaven zijn nog steeds van toepassing in deze tijd, inclusief spreken in tongen en genezingen. Je kunt ze door geloof toe-eigenen. En daar worden dan ook avonden over gegeven, onderwijs daarover, dat mensen dan zich kunnen verdiepen in wat zegt de Bijbel nou over die inwerkingen en welke en hoe kan je dat dan toe-eigenen. Hè? Er wordt dan onderwijs, laat ik maar zeggen, overgegeven. En ja, dat is het ene standpunt. Dus wat we dan, als je dat wil benoemen, pinkstergroepen, charismatische groepen, of ze noemen zich evangelisch. En dat is toch in de afgelopen tientallen jaren ook binnen het kerkelijke binnengecijpeld, zeg maar. Er waren dan predikanten die gingen ook op, er werden dan ook cursussen aangegeven of die konden zich opgeven voor een cursus daarin of onderwijs daarin. En zodoende is het, hè, er zijn diverse organisaties voor te noemen die dat hebben willen bewerkstelligen, maar zodoende is dat ook binnengecijpeld in de kerken, om het maar heel algemeen even te zeggen. Dus dit is het ene standpunt. Alle gaven van de geest, nog helemaal nu van toepassing. En je kunt spreken in tongen, je kunt profeteren, je kunt genezen, noem maar op. Andere standpunt is, wij wijzen alle gaven van 1 Korinthe af en we hebben er ook geen enkele verbinding mee. Wij zijn een nieuw geschapen lichaam met een plaats, en dan let op, ver boven alles. Ver boven alles. En in het Engels zeggen ze dan far above all. En dat is dat zijn groepen mensen die zich ook ernstig verdiepen in de brieven van Paulus. Daar moet ik ook er wel bij zeggen. Natuurlijk is dat zo, maar die, en dat hebben we al eerder met elkaar gezien, dat bij de avond die we hadden over dat ene lichaam, hebben we ook die verschillende standpunten gezien. Hè? Dat er mensen zijn die geloven dat er in feite twee lichamen zijn. Dus een lichaam in de voorbereidende brieven van Paulus en nog een lichaam wat dan nu geroepen wordt in hun optiek. Een speciaal lichaam uit wat dan gevormd wordt uit het onderwijs van de voorkomenheidsbrieven. Dus die zeggen in feite dat er twee lichamen zijn. Maar we hebben gezien dat, omdat Paulus zegt in Efeze 4 dat er één lichaam is, dan kun je eigenlijk heel kort door de bocht, zou je kunnen zeggen, ja, dat kan, dat houdt eigenlijk geen stand. En als je daarop in gaat zoomen, als je dat gaat bestuderen, dan ontdek je ook wel meer dingen waarom die visie, en dit standpunt komt uit die groeperingen, zeg maar, die dat beleiden ook, die verschillende lichamen, een soort, laat ik maar zeggen, een soort superlichaam, als ik het onvriendelijk zeg. Daar komt dit vandaan, dit standpunt. Dus die zeggen, we hebben geen enkele verbinding met alle gaven van 1 Korinthe. Dus dat moet je even goed, hè? Dus geen enkele verbinding met alle gaven die daar genoemd worden, allemaal aan de kant. Geldt niet voor nu, geldt niet voor dat speciale lichaam waar wij deel van uitmaken. Dan moet je dan speciale, ja, hoe moet je dat zeggen, speciale kennis, bovenkennis voor hebben. Goed, dat is het andere standpunt, dat is het andere uiterste, zou je kunnen zeggen. En wij vragen ons dan af, ja, dat is leuk dat je dat kunt opsommen, twee standpunten, maar wat is dan voor ons? Of wat is dan van die twee standpunten ons standpunt? Of hebben wij misschien wel, of denken wij er misschien daar weer net anders over? Nou, de sleutel om dat te gaan verstaan, dat is de uitdrukking of de uitdrukkingen die Paulus gebruikt zowel Korinthe als in de Efezebrief. En dat, daar zit wel een verband in, waardoor je dingen kunt gaan zien zoals Paulus dat bedoeld heeft. Dat is de uitdrukking minderjarigheid, of ik kan ook zeggen onmondigheid, en de uitdrukking volwassenheid. Of zoals we dat ook wel vertaald hebben met rijpheid. En dan zit je bij het woord teleios in het Grieks. En dat is dan de volwassenheid, en dan gaat het om in Christus of de volwassenheid in geloof. En daar gaan we wat op inzoomen, daar gaan we wat over lezen, om daar wat meer zicht op te krijgen. Van hoe denken wij, hè, hoe kun je daar nu tegenaan kijken? We gaan eerst kijken naar de kenmerken van onmondigheid. We blijven even hangen bij dat woord onmondigheid, want dat is wat Paulus in 1 Korinthe 12 en 13 gebruikt. En dat contrasteert hij dan met dat andere begrip. Kenmerken van onmondigheid. In 1 Korinthe 3 noemt hij dat ook. En hij zegt dan, en dat is in een langer betoog als het gaat om de wijsheid van deze wereld gezet tegenover de wijsheid van God. Die alles te maken heeft met het kruis, hè, met de kruisiging van onze Heer en de consequenties daarvan. Dat is een heel lang betoog vanaf hoofdstuk 1 vers 17 tot en met het eind van hoofdstuk 3. En in dat hele betoog, daar gaat hij ook in op de tegenstelling tussen vleeselijke en geestelijke gelovigen. En we zitten dan hier in 1 Korinthe 3 vers 1 en daar spreekt Paulus dus de Korintiërs aan. En dan zegt hij, en ik broeders kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleeselijke, als tot onmondigen in Christus. Dus je ziet dat hij eigenlijk in één adem hier schrijft, vleeselijk en onmondig. Dus je kunt zeggen, een onmondige is iemand die nog hangt aan het vlees. Die de wil van het vlees wil volgen en volgt. En veel minder of nauwelijks zicht heeft op geestelijke dingen en het geestelijke wil volgen. Dus dat is een punt, hè? Dat is een punt. Eerder in 1 Korinthe 2 heeft Paulus gezegd dat hij niet tot hen kon spreken als tot volwassenen in geloof. 1 Korinthe 2 vers 6, even met elkaar lezen dat vers. Dat is misschien toch wel goed om dat in het verband hiermee met elkaar te zien. Want ook daar gebruikt hij dat woord wat hij dus tegenover dat woord onmondigen zet. 1 Korinthe 2 vers 6, en daar schrijft hij, en wij spreken wijsheid onder de volwassenen, vertaalt de herziene, of de gerijpten, maar een wijsheid niet van deze aion, ook niet van de leiders van deze aion die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God in een geheimenis, die verborgen was, die God voor de aionen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dus als hij het heeft over die wijsheid, dan heeft hij het over wijsheid die aan de volwassenen of door de volwassenen verstaan kan worden. En die wijsheid heeft dan ook verband met het volwassen worden in geloof. Of kunnen worden. En in dat verband spreekt hij dan over volwassenen, hè, gerijpten, in vers 6. En we hebben ook gezien dat die wijsheid waar hij het over heeft, die voor ons al, die beschikt was van voor de aionen, die weggehouden was in God vanaf voor de aionen, maar die was beschikt tot onze heerlijkheid. Dus het gaat dan om de heerlijkheid van het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus is wat Paulus pas hoofdstukken verder voor het eerst gaat benoemen in 1 Korinthe 12. Daar spreekt hij voor het eerst in zijn brieven. Dit is de eerste brief waarin hij daarover schrijft, over het lichaam van Christus. En hij noemt wel hier tot onze heerlijkheid. Dus het heeft te maken met die heerlijkheid van het lichaam van Christus. En dat is een andere heerlijkheid dan Israël, zeg maar even dan voor de volledigheid erbij. Broeders, zegt hij, ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijke mensen. Dus hij kon er niet aanspreken als volwassenen. Nee, ze zijn nog onmondig in Christus. En het woord onmondig is wel mooi, want het woord betekent heeft ook letterlijk iets te maken met eerst een negatief voorzetseltje in het Grieks. Het is een samengesteld woord. En dan spreken. Wij kennen dat in het woord epos. U weet wat een epische vertelling is. Dat is een hele langdurige vertelling. In het grijze verleden was daar het Gilgamesh-epos. Klinkt misschien wel bekend voor sommigen van u, Gilgamesh-epos. Gaat over de oudheid. Moet u maar eens opzoeken via uw zoekprogramma in internet. Gilgamesh-epos. Dat is een hele lange vertelling, dus een epische vertelling, zeg maar. Dus het woord epos heeft iets te maken met iets vertellen, iets zeggen. Maar er staat hier dan, het woord onmondig staat hier dan met een negatief voorzetsel ervoor. Dus het is niet. Dus een onmondige is iemand die eigenlijk nog niet, ja, hoe moet dat zeggen, nog niet goed kan spreken of nog niet echt recht van spreken heeft. Ik weet niet goed hoe ik dat verder moet toelichten. Maar in ieder geval nog onmondig, maar wel in Christus. Wel een gelovige, wel een ware gelovige, maar nog onmondig en vleeselijk. Hier wordt ook nog iets gezegd in het vervolg over een onmondige. Waarin Paulus zegt, melk gaf ik jullie te drinken, niet vast voedsel. Want jullie konden dat nog niet aan. Maar jullie kunnen dat ook nu nog niet. Want jullie zijn nog vleeselijk. Paulus had dat in het verleden, hij was in Korinthe geweest. Langere tijd, en daar was die groep gelovigen, gemeente, plaatselijke gemeente, hoe moet je het zeggen, ontstaan. En op het moment dat hij deze brief schrijft aan ze, zijn er al wel wat jaren verstreken. Maar hij moest ze nog steeds aanspreken als onmondigen. Ze waren nog niet toe aan de vaste spijs. Ze waren alleen nog maar toe aan de basisbeginselen van het evangelie, om het zo maar te zeggen. En misschien nog nauwelijks. Dus een onmondige heeft nog melk nodig. Dat zou je kunnen zeggen, hè? Nog zo'n kenmerk van een onmondige heeft nog melk nodig. Of vindt het prima, een onmondige vindt het prima als er in de prediking melk wordt geboden, alleen melk. Dan gaat men tevreden naar huis. Dat kan, dat is kenmerk, hè? En Hebreeën 5, die spreekt daar in dezelfde trant over. Dat een onmondige is nog onbeproefd, staat daar in Hebreeën. Waarin de Hebreeënschrijver aan die Hebreeën ook een soortgelijke opmerking moet schrijven. Want hij zegt, ja, naar de tijd gerekend hadden jullie al leraars moeten zijn. Maar jullie zijn nog onmondigen en jullie zijn nog onbeproefd in het woord van de gerechtigheid. Dat is wat de Hebreeënschrijver daar zegt. Hè? Dus dat heeft, en dan gaat Hebreeën 6 gelijk verder met die basisbeginselen van het woord van gerechtigheid. Hè? Dat een leer van enzovoort. Maar goed, daar gaan we nu niet op in. Maar dat heeft dan te maken met die onmondigheid. Gaan we verder naar het volgende kenmerk, een onmondige. Want waar het onder jullie is streven en twist, zijn jullie dan juist niet vleeselijk en wandelen jullie zo niet naar de mens? Dus hebben we hier nog twee kenmerken, hè, van een onmondige. Die is bezig met streven, anderen misschien willen voorbijstreven, twist. En dat heeft natuurlijk te maken met vlees. Als je Galaten 5 ernaast legt, de werken van het vlees. Daar worden deze dingen genoemd. En zo iemand wandelt naar de mens. En daar zet ik dun bij het woordje oude. Die wandelt nog naar de oude mens. Maar goed, dat zegt Paulus hier niet, maar dat zit er wel een beetje zo onder. Hè? En dat is kenmerk. Daar waren de Corinthiërs natuurlijk twist. Ik ben van die, ik ben van die, ik ben van die. En ja, Paulus zegt de eenheid van de geest. Zet Paulus daar in feite tegenover in 1 Corinthië 12. Maar ze spraken niet met één mond, om maar iets te noemen. Hè. Ze spraken allemaal met verschillende monden. Je hoorde allemaal verschillende geluiden in die gemeente van Korinthe. Er was verdeeldheid. Klinkt misschien wel bekend als we om ons heen kijken in dat grote geheel van het christendom. Hè. Als we het even heel breed trekken. Een onmondige. Paulus zegt in Romeinen 2 dat de Jood, daar heeft hij het over de Jood, die is een opvoeder van verstandigen, een leraar van onmondigen, hebbend de vorming van de kennis en van de waarheid in de wet. Je zou kunnen zeggen, een onmondige heeft de wet nodig. Of misschien dat de dun gedrukt, heeft wet nodig. Tussen haakjes heb ik erbij gezet, melk. En kent de waarheid, of moet ik het zeggen, kent de volle waarheid of de waarheid om tot volwassen gelovigen te groeien, niet of nog niet. Dat heeft daarmee te maken natuurlijk. Hè? De wet was gegeven in de situatie, en dat zegt Paulus ook later in de Galatenbrief, dat die was gegeven als een pedagoog tot op het moment van het zoonschap, dat iemand zoon wordt. En dan daarna is die periode voorbij. Hè? Dat was tot aan Christus. En bij Christus kwam geloof, of het geloof. En daar op dat moment kon de Israëliet ook verder, hè, toen de Messias gekomen was. En dat is het grote verschil tussen wat Paulus daar in de Galatenbrief te bedden brengt. En die judaïstische dwaalleraren die rondgingen met wet en besnijdenis en noem alles maar op, hè. Maar dat heeft allemaal te maken met de onmondigheid. Een onmondige die staat onder toezicht. Paulus die zegt in Galaten 4, ik zeg echter, gedurende al de tijd dat de lotdeelbezitter een onmondige is, daar heb ik even een klein stukje overgeslagen, die vier puntjes, is hij onder toezichthouders en beheerders gesteld tot de door de Vader voorgenomen tijd. En dan gaat hij natuurlijk later zeggen dat precies in het complement van de tijd de Heer gekomen is. Hè, precies onder de wet, geboren uit de vrouw, onder de wet, dat is meen ik vers 5, en precies op de tijd die door de Vader bepaald was. Maar tot die tijd waren ze in feite onder toezichthouders gesteld. Dat was in feite de situatie van Israël onder de wet, om het zo maar te zeggen. Ik heb het maar dit fotootje van die camera's erbij gezet. Want die camera's in onze samenleving die komen voor en die komen steeds meer voor. Hè? Die zie je steeds meer overal hangen. Als je oplet, hè, moet je goed om je heen kijken. En dan zie je steeds meer van die cameraatjes overal hangen. En je ziet ze ook niet altijd zo hangen hoor. Maar dan zijn ze er wel. Dat ook, hè? Dat is surveillance. Hè? Als u U kunt, laat ik een voorbeeld noemen. Als u een auto heeft, dan kan men van de laatste 15 jaar precies alle bewegingen van uw auto zo uitdraaien, als het ware in een printje. Overal waar u geweest bent, al uw bewegingen van uw auto, u hoeft alleen even uw nummerbord in te geven, nummerplaatgegevens in te geven. En men kan zo alles uitrollen. Dat is maar één voorbeeldje, hè, maar zo zijn er natuurlijk nog wel meer dingen te noemen. Hè, over toezichthouder gesproken. Nou, in die samenleving leven we wel hoor. Ja, dat is echt. En als u denkt van nou, ik weet dat nog niet zo erg. Nou, ga maar eens even wat zoeken op, in uw zoekprogramma. Ga maar eens even dit soort dingen zoeken. Dan kom je best wel dingen tegen. Toezicht houden, ja. Goed, een onmondige. En dan zegt Paulus, zo waren ook wij. En dat, hij is natuurlijk Jood, Paulus. Hè, zo waren ook wij, Israël. Toen wij onmondigen waren, onder de grondregels van de wereld tot slaaf gemaakt. Dus die onmondige, die is slaaf van de grondregels van de wereld. De onmondige houdt zich nog vast aan de grondregels van de wereld of van deze, zo u wilt, oude schepping. Maar in feite, door het evangelie van Paulus, maken wij kennis met de nieuwe schepping en met de grondregels daarvan, hè? De grondregels van de nieuwe schepping. We hebben ook met de gelaten studies gezien. Paulus komt daar ook op terug in de Filippenzenbrief. Daar hebben we het ook gezien. De grondregels van de nieuwe schepping, dat zijn onze basisprincipes, hè? Dat zijn onze grondbeginselen nu. Maar iemand die onmondig is, die wil nog graag vast blijven houden aan die oude grondregels, de grondregels van de wereld. Paulus benoemt dat in Galaten 4, maar hij benoemt dat bijvoorbeeld ook in Colossense 2. Ook heel duidelijk is die dan, hè? Wat hij daar precies bedoelt. Hè? Raak niet, smaak niet. Roer niet aan, hè? Raak niet aan. Allemaal dingen, zegt hij, ja, die zijn voor het vlees bedoeld. Hè, tot tevreden stellen van het vlees, zegt hij daar in Colossense 2. Maar wij richten ons op de dingen die boven zijn. En dan vat ik even Colossense 2 en 3 snel samen. Hè? En de dingen die boven zijn, daar, ja, daaruit ontvangen wij van de verheerde Christus, ontvangen wij die grondregels die nu voor ons gelden, van de nieuwe schepping. Want wij zijn in Christus een nieuwe schepping en horen niet langer in feite bij die oude. Dus een onmondige, vatten we het nog even samen. Ik heb het hier nog even op een rijtje gezet. Wat we net hebben gezien aan de hand van een aantal schriftplaatsen. Is vleeselijk, heeft melk nodig, streeft en twist, wandelt naar de mens, heeft de wet nodig. En kent de, tussen haakjes, volle waarheid niet en is onder toezicht. Slaaf van de grondbeginselen van de wereld. Nou, nog even samengevat, kenmerken van een onmondige. En dan, toch even misschien voor wat overzicht een schemaatje. Een schemaatje wat u ook kunt vinden in deze brochure. Die kunt u ook gratis bekomen. Hè. Dat staat daar in. En u kunt daar dan een overzicht zien van hoe dat zit met die geestelijke inwerkingen. En dan ziet u de diverse schriftplaatsen waarin die opgesomd worden. En waarin duidelijk wordt wat ook in deze tijd vanuit Efeze 4 genoemd wordt. Hè? En ik denk dat dat wel fijn kan zijn als u daar dat overzichtje voor uzelf erbij kan pakken als u dit nog eens misschien na wil luisteren of na wil werken of wat ook. Want dan ziet u hoe in fases eigenlijk dat is gegaan, hè, in die tijd. Want er was in die tijd, en hebben we vorige keer ook bij stilgestaan, er was in die tijd zoals wij dat dan altijd zeggen, een overgangsperiode waarin het koninkrijk voor Israël, het aardse koninkrijk, misschien nog door kon breken, boekhandelingen. En Israël verhardde, Israël bleef in ongeloof, met name dan de orthodoxie, en daarachter werd het grootste deel van het volk ook meegenomen. Israël verhardde in ongeloof en intussen werd Paulus geroepen, Saulus, en begon er een nieuwe beweging. Paulus begon een nieuwe beweging en dat blijkt later het lichaam van Christus te zijn, wat hij in zijn brieven bekend gaat maken. En omdat er in die tijd dus in feite twee lijnen waren in die handelingen tijd, was dat voor de gelovigen heel verwarrend. Want aan de ene kant was daar die verwachting van Israël, Misschien kon het koninkrijk nog doorbreken. Menselijk gesproken, als Israël het aanbod van de geest, het evangelie alsnog had aanvaard, het evangelie van het koninkrijk, dan zou de Messias Jezus teruggekomen zijn op de Olijfberg en was het koninkrijk aangebroken. Had nog gekund, hè, bij wijze van. En aan de andere kant ging Paulus met Barnabas zijn bediening en later met Silas zijn bediening voeren en begon er een nieuwe beweging, het lichaam van Christus. En wat Paulus sprak, wat hij predikte van zijn evangelie, dat vinden wij in de brieven van Paulus. In Handelingen vinden wij toespraken, maar die toespraken hebben steeds te maken met de lijn van het koninkrijk. Want Handelingen gaat nu eenmaal antwoord geven op de vraag die de discipelen stelden toen de Heer nog op aarde was. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen? En dat was een hele logische vraag, want dat was door de profeten beloofd. Dat aardse koninkrijk, dat zou kunnen doorbreken. Dat was de enige verwachting die die discipelen kenden. De Heer Jezus op aarde, voor zijn kruisiging, had dan ook niets anders verteld. Want dat was ook niet zijn bediening. Hij was gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat was zijn roeping, dat was zijn bediening op dat moment. En hij sprak dus niet anders dan het koninkrijk van de hemelen. Johannes en hij spraken, keer je om, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Nou, dat koninkrijk van de hemelen, dat was door onder andere Daniël beloofd, dat de God van de hemelen zou een koninkrijk brengen vanuit de hemel op aarde. Hè, van de hemelen wijst op de oorsprong, wijst op de oorsprong in de hemel en dat het zich uitbreidt over de hele aarde. Dat is het koninkrijk van de hemelen. En dat was de verwachting die de discipelen hadden, ook na zijn opstanding. Zij wisten niet anders. Dus zij vroegen logischerwijs, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen? Nou, weet het antwoord van de Heer, dat de Vader dat tot zijn beschikking had gehouden, hoe het zou gaan lopen. En hij voer ten hemel, en hij had natuurlijk wel belofte gegeven dat er een andere trooster zou komen in de opperzaal. En die is ook gekomen, de Heilige Geest. Maar in eerste instantie ging dat nog steeds om dat koninkrijk. Want ook die komst van de geest was een voorspelling uit de profetieën. Kijk maar naar Joël, kijk maar naar Ezechiël, kijk maar naar Jesaja. Die hadden dat allemaal beloofd, die hadden het allemaal geprofeteerd, dat die geest zou komen. Zacharia, de geest van de genade en de gebeden, die zal op Israël uitgestort worden. Had zomaar gekund in Handelingen 2. Maar dat was een, weten wij achteraf, een voorvervulling van wat later nog in volle werkelijkheid wel het deel van Israël zal zijn. He, wel een volle uitstorting van de geest, om het zo maar te zeggen, waarin ze als volk wel wedergeboren worden. Maar dat ging niet door in Handelingen. En toen begon er een nieuwe beweging en daardoor was er veel verwarring bij de gelovigen van hoe zit dat nou? Want ze hoorden dingen van Petrus, ze hoorden dingen van Jacobus, ze hoorden dingen van Apollos, ze hoorden dingen van Paulus. Allerlei dingen en dat was verwarrend. En daarvoor waren die geestelijke inwerking nodig, die bijzondere gaven van de geest, zoals gaven van wijsheid, gaven van kennis, geloof, genezingen. Dat paste natuurlijk bij de komst van het koninkrijk, dat er lichamelijke genezingen zouden plaatsvinden. Dat gebeurde ook als begeleiding van de prediking. Die tekenen zouden dat begeleiden, had de profeet ook gezegd. Profetieën, onderscheiding van geesten, tongentaal, gebeurde op de Pinksterdag. Ze hoorden in hun eigen talen spreken, dat was de tongentaal. Dat was de vervulling van Jesaja 28, waar het beloofd was. Dus ja, dat waren allemaal bijzondere inwerkingen die toen gegeven werden. Maar die werden toen gegeven voor die specifieke tijd waarin er nog veel verwarring was. Totdat, hè, we hebben dat woord volwassenheid of rijpheid hebben gezien, dat Paulus dat contrasteert met die onmondigheid. En die gelovigen waren in het beginsel nog in de situatie van onmondigheid. En ze hadden die bijzondere inwerkingen nodig om door die periode van onmondigheid heen te komen, om te kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid. Daarvoor waren die gaven bedoeld. Daarom werden ze ook genoemd, hebben we de vorige keer gezien, bevorderlijk. Ze waren bevorderlijk. En dat woord bevorderlijk op zichzelf al wijst er al op dat het een tijdelijk iets was. Het was om de gelovigen in die periode verder te helpen. Of om het letterlijk te zeggen, samen te dragen. Om ze verder te dragen door die tijd heen. En dan hebben we net gelezen, door God in de uitgeroepen gemeente. En daar zien we al een verandering, omdat daar nadrukkelijk ten eerste, ten tweede, ten derde bijzondere inwerkingen worden genoemd die te maken hebben met de prediking van het woord. En dat is natuurlijk een... daar moet je natuurlijk als bijbellezer op letten, waarom gebeurt dat? En dat gebeurt dan in één hoofdstuk, maar toch. En dan gaan we kijken naar 1 Korinthe 13 en daar in verband daarmee ook Efeze 4. Want dan zie je die ontwikkeling zoals die in die brief is aangegeven en die zien we in Efeze, waar het uitkomt. De gerijpte in het geloof. We gaan eerst kijken naar de kenmerken van de gerijpte of de volwassenen in het geloof. En in feite is dat niet zo moeilijk meer, omdat het in feite een contrast is met de onmondigen in het geloof. Hè? Onmondig, gerijpt, dat staat tegenover als je het hebt over vleeselijk. Nou, wat staat er tegenover? Geestelijk. De gerijpte in het geloof in Christus, geestelijk. Die is gericht op de geestelijke dingen, om het zo maar te zeggen, op het geestelijke. Ik noemde net al Colossenzen. De dingen die boven zijn, waar Christus is, wees daarop bedacht. Die kan vast voedsel, zeg maar, verdragen. Wat is vast voedsel? Dat is verder dan de beginselen of de eerste beginselen van het evangelie. Het vaste voedsel gaat verder. En dat hebben we nodig. En dat is ook natuurlijk in het dagelijks leven zo. Want ja, de natuur of hoe de God alles geschapen heeft, dat is natuurlijk een prediking ook, hè. We zitten nu weer in het voorjaar en alles gaat weer ontluiken. Ja, dat is een beeld van de opstanding natuurlijk. Alles lijkt dood, maar er komen weer bloesems, er komen weer bloemen. Ook aan takken van bomen die dood lijken. Maar o wonder, er komt weer groen aan, er komen bloesems aan, bloemen. Beeld van de opstanding. Dat is een prediking uit de natuur. De Heer doet het ons elk jaar, zegt het ons elk jaar uit de natuur. Maar ook in ons mensenleven. Wij groeien op van een klein babytje naar een volwassene. En zo is het ook in het geestelijke. Zo is het ook met geloof. Je begint als een babytje in het geloof, als een onmondige die alleen nog maar kan leven van melk. Totdat de eerste hapjes komen. En dan begin je met een fruithapje te geven, een beetje banaan en sinaasappel en zo. En dan ga je steeds meer, gaat het babytje steeds meer. Zo gaat dat in het dagelijks leven. En op een gegeven moment kan je een lekker stuk vis of een lekker stukje vlees eten. Dan ben je toe aan het vaste voedsel uit de brieven van Paulus. Dat is heerlijk. Ja hoor, dat smaakt lekker en dat ligt niet zwaar op de maag. Nou ja, het is wel verwerken hoor. Moet wel even goed verwerken, biddend. Goed, de gerijpt in het geloof in Christus, die hebben we ook gezien in Efeze 4, die bewaart de eenheid van de geest in de band van de vrede. Dat is voor onze wandel, hè? Daar begint Paulus in Efeze 4 mee. Dat wij zouden bewaren de eenheid van de geest. Als je nog bezig bent te proberen die eenheid van de geest te maken, dan ben je nog wat bezig met het omonderen, denk ik. Want Paulus die geeft aan dat die eenheid van de geest er al is. En daar kun je van uitgaan. En zo ook leven, die zouden wij dan bewaren in de band van de vrede. Hè, dat is voor ons praktijk. Hè, die voeten onderbonden met schoeisel van het evangelie van de vrede. Hè. Dat is onze wapenrusting. Je contacten met andere mensen. Maar ja, voor je het weet, als je met ongelovigen bent, dan voor je het weet, niet, om niks kun je conflict krijgen hoor. Peanuts en gelijk. Ik gebruik dan, u weet, ik heb wel eens vaker het voorbeeld van het verkeer gebruikt, maar ja. Voor je het weet sta je op de vluchtstrook tegenover iemand die zo staat tegenover jou. Hè? Als je maar één klein dingetje in diens ogen verkeerd hebt gedaan. Dat is conflict, kan je zomaar in conflict terechtkomen. En ja, dan hebben we toch onderbinding met de evangelie van de vrede. Dat is wel eens lastig. Als je in zo'n situatie terecht zou komen, wens ik u uiteraard niet toe. Maar dan is het heel lastig hoor. Dan kan het heel lastig zijn. Ja, maar goed. En grijpt in het geloof in Christus, die wandelt als een nieuw mens. Die vertoont een andere gedragingen dan de oude mens. En Paulus die contrasteert dat in zijn brieven heel scherp. Als we het hebben over de werken van of de vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees, Galaten 5. Nou, daar staat dat heel, heel scherp en heel duidelijk tegenover elkaar hoor. Dus wandelt als een nieuw mens. En leeft in en onder genade. We hebben net gezien een onmondige heeft nog iets met de wet of wetties of wet, de wet. Kenmerk bij onmondigen. maar de gelovige die in Christus, die leeft in en onder genade. En dat is ook de werkelijkheid, wij zijn onder genade. Dat is de heerser in deze tijd. Zegt Paulus, hè, duidelijk in Romeinen 5. Heel duidelijk, genade regeert in deze tijd. En ja, helaas zijn er veel groepen waar men toch, ja, komt men toch op een gegeven moment weer met de wet om de hoek zeilen. Ja. Maar we leven onder genade. Dat is nu eenmaal wat Paulus schrijft. En daarom is het ook lastig, hè, altijd die Paulus, ja. En hij heeft de waarheid geleerd. De waarheid van het evangelie, of het evangelie van de waarheid. Prachtige uitdrukking uit Efeze 1, hè. Het evangelie van de waarheid. Ja, dat is de waarheid die Paulus mocht verkondigen. Die Paulus mocht brengen, hè. De waarheid. En dat klinkt natuurlijk heel aanmatigend als je dat zo zegt. Maar ja, het is het woord van God. En daar valt, ja, dat is als een rotsblok, daar kan je op slaan, daar kan je tegen schoppen. Maar dat rotsblok blijft het rotsblok, hoor. En die waarheid blijft de waarheid. Kan je op allerlei mogelijke manieren natuurlijk proberen onderuit te halen. De tegenstander is natuurlijk, die zit op het vinkentouw om dat bij gelovigen onderuit te halen, die waarheid. Hè. Die wil dat allemaal ontkennen, ontkrachten enzovoort. Maar die waarheid blijft gewoon de waarheid. Daar valt gewoon niks aan te veranderen. He, Paulus die zegt ook, we zijn niet als zovelen. He, Paulus en zijn medewerkers in, waar zegt hij dat? 2 Korinthe 2 geloof ik, hè? 2 Korinthe 3. Wij zijn niet als zovelen die het woord van God, en dan komt er een Jiddisch woord, verschacheren. Dat we zeggen, op goedkope wijze proberen te verkopen, met andere woorden. Geen zuivere wijn, maar he, dat is dat beeld uit Jesaja, weet u wel. Geen zuivere wijn, maar ik doe er wat water bij, dus ik maak het onzuiver. Dus ik vermeng die genade met wat anders, wat dat dan ook maar is. Maar meestal is dat wet of iets dergelijks. Dus ik giet er wat wet bij, dan verkoopt het veel beter, want dat willen de mensen wel graag horen. Dan krijg je volle zalen, dan krijg je veel luisteraars, want die willen wel graag wat doen. Zo werkt dat, hè. Maar wat je dan aan het doen bent, is Gods woord versjaggeren. Want je schenkt niet meer de klare wijn van de genade. Je mengt er wat anders bij. En die vermenging, daar zit geen kracht in. Dan zegt Paulus, dan heb je geen evangelie meer. Dat is geen evangelie. Dat is geen ander, geen allos evangelie. Nee, dat is een heteron, een andersoortige evangelie wat je dan verkondigt. En Paulus zegt, zelfs als ik zelf later zou afwijken van dat evangelie wat ik jullie gelaten oorspronkelijk heb verkondigd, dan val ik zelf als Paulus ook onder het anathema. Zo ernstig is die daar, hè, in Galaten 1. En daar hebben we dan over de waarheid van het evangelie, dat we daarbij zouden blijven. Hè, want daar kun je, ja, daar valt niet, daar kun je niet mee, geen water bij doen, dat gaat niet. En is vrij. Die staat niet langer onder toezicht. Wat bedoelen we dan? Die vrijheid in Christus. Jullie zijn geroepen, broeders, om vrij te zijn. En dat is die vrijheid in Christus, in Galaten 5, waar hij het over heeft. Hè? Dat is die vrijheid in en onder hem. Hij is het hoofd, wij zijn zijn leden. En hij is Heer, hè? Het is de Heer Christus Jezus, of de Heer Jezus Christus. Maar in ieder geval, hij is Heer, hij is Kyrios, en als zodanig staan wij onder zijn leiding. Hè, dat is dan even de notitie hier, hè, de onderschrift bij dat woordje vrij. Hè, we zijn vrij in hem, we zijn vrij in Christus. En vrij om dan zo te leven, goed, naar die beginselen van die nieuwe schepping. Dus onder de grondbeginselen van een nieuwe schepping, dat is dan die vrijheid, daar leven we dan onder, hè? Daar leven we dan in. En dat is een prachtige tekst natuurlijk, 2 Korinthe 5. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Nou, dat is natuurlijk heerlijk als je dat beleefd hebt en nog beleefd als mens. Dat je een nieuwe schepping bent in hem. En dat je hele, van binnen is je hele denken, je hele hart, alles is vernieuwd. En dat leidt ook tot een vernieuwde wandel. Dan is dat heerlijk natuurlijk. He, dan is dat oude is voorbij. En ja, dat is iets geweldigs natuurlijk, he, die nieuwe schepping. Die geestelijke nieuwe schepping die Paulus daar bekend mocht maken. Heeft alles met hem te maken, met Christus, onze Heer. De grondbeginselen van de nieuwe schepping. He, dat heeft te maken met de liefde van God. De agape. die liefde van God die de naaste op het oog heeft en die naaste lief heeft. En dat is altijd geven. Die naaste, het welzijn van die naaste willen bevorderen, wie het dan ook maar is. He, dan werkt die liefde van God in je, dat is een van de kernen van, dat is eigenlijk de kern van de grondbeginselen van de nieuwe schepping, dat is de agape. Dat is van je af, die beweging van je af. Dus het is niet langer ego of egoïsme, maar dat is beweging van je af. Want het oude ik, dat oude ego, is tezamen met Christus mede gekruisigd. En wat we leven, dat leven we nu door het geloof van de Zoon van God. En dat is ook weer de gelaten brief. Dus ja, dat is de gelaten brief heeft heel veel gebracht hoor, en brengt heel veel. De grondbeginselen van de nieuwe schepping, dat is goed om daar nog even weer, denk ik, op terug te komen zo met elkaar. Het was misschien bij u een beetje onder stof geraakt. Hè? In je huis gaat dat heel snel, dan zie je overal weer stof, moet je weer stofzuigen. En dat is ook met deze waarheden zo. Die komen heel snel in je onder het stof. En dan moet je dat weer even afstoffen. Even de stofzuiger erop zetten. Dan is alles weer fris, schoon. En komen die grondbeginselen weer goed in je naar boven. En noem maar op, hè. Zo. Kennis. Kennis. Paulus die zegt in 1 Korinthe 13. En dan springen we van 1 Korinthe 12 naar 1 Korinthe 13, hè, na het uitstapje van wat zijn nou de kenmerken van een gerijpte of een volwassen gelovige. Springen we naar 1 Korinthe 13 en Paulus die spreekt daar ook in dat stukje wat we gaan lezen verder over die onmondige en ook over de volwassenheid of de rijpheid. Dus dan komt alles ook nog wat meer in perspectief. De liefde valt nimmer uit. En daar heeft hij dan geweldige dingen over gezegd. En dat is eigenlijk heel mooi dat als het gaat over die agape, dat woord dat is heel mooi eigenlijk, dat niet uitvallen. Dat gebruikt Paulus ook in Romeinen 9, als hij het heeft over Israël. En dan zegt hij, het woord van God is niet uitgevallen. Of het woord van God valt niet uit. Dat vind ik een prachtige uitdrukking daar. Want dat geldt natuurlijk ook dan voor de liefde van God, zoals Paulus dat hier zegt. De liefde, de agape, valt nimmer uit. Stroomuitval kun je hebben. Als er een of andere cyberattack plaatsvindt. Weet u wat het is, een cyberattack? Dan kunnen ze gewoon hele stroomcentrales mee uitschakelen. Dan kunnen ze alles platleggen wat ze maar willen. Je weet nooit waar door zo'n attack dan vandaan komt. Zo'n attack, dat kunnen ze ook, zo'n cyberattack kunnen ze ook zodanig maskeren dat het net lijkt alsof het ergens vandaan komt. Ik noem het wat vanuit het zuiden, maar in feite komt de attack vanuit het noorden. En dat kunnen ze allemaal afdekken tegenwoordig. Hè? Dus ze kunnen alles wat dat betreft manipuleren. Maar goed, dat even terzijde over stroomuitval. De stroom kan uitvallen. Ja, dan heb je geen licht, dan moet je een kaarsje aansteken 's avonds en dan heb je geen warmte. Of je hebt misschien een houtkachel, dan heb je geluk, dan kan je een houtkachel aansteken. Maar kijk, Gods liefde, die warmte, die is er altijd. God heeft ons altijd lief, hoe dan ook, wat dan ook, maar hij heeft je lief. Dat is buiten kijf. God heeft mensen lief, altijd. Ook wij als gelovigen, zeker wij, maar ook al die andere mensen. God heeft de mens lief. Dat is wat altijd blijft staan. Dat gaat nooit, dat is altijd zo geweest. Vanaf het begin van de schepping, om het zo maar te zeggen, van de mens. Tot en met het uiterste einde dat God alles in allen is. En dan blijft het ook zo. Dan blijft het altijd zo. Dat is iets geweldigs, hè, als je over nadenkt. En als je er goed over nadenkt, dan gaat het je duizelen. Dan denk je van, hoe is het mogelijk? Want ja, kun je natuurlijk zeggen, ja, mensen vertonen allerlei gedrag. Ja, zeker. En dat gedrag is afkeurenswaardig. Dat keurt God ook af, zeker. Absoluut. Kijk maar hoe Paulus schrijft over de werken van het vlees in Galaten 5. Afkeurenswaardig tot en met. Zo schrijft hij erover. Dat is vanuit God. Maar die mens zelf, ja, God heeft de mens lief. Dat blijft altijd staan. En zo, hè, als je dat leert van God, en dan zegt Paulus in Efeze 5, dat wij zouden zijn navolgers van God. Wordt dan navolgers van God, zoals Paulus dat zelf ook is. Ja, die stond helemaal in de liefde, Paulus. En dat voorbeeld kunnen we navolgen. God heeft de mens lief. Ja, die liefde valt nooit uit. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, zou die laten schrijven in de Romeinenbrief. Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk geweldig, die liefde van God. Dat is altijd die onderstroom die altijd blijft stromen, die nooit ophoudt. En naarmate je er meer van weet en meer leert kennen, dan wordt het alleen maar meer en het zal ook alleen maar meer worden. Want we hebben er eigenlijk nog maar nauwelijks zo'n idee van wat werkelijk die liefde van God is. Maar dat is heel groots. En in die liefde heeft hij zijn eigen zoon niet gespaard. Kijk, dat is grootheid in liefde. Dat is het geven wat God heeft gedaan en doet. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dat is ongelooflijk veel. Dat is het rijkste. Dat was het eerste. De eerste in wie hij alles had geschapen. Hè? Hebben we gelezen in Colossense. Die zoon. Die is mens geworden. En die heeft vader gegeven. Voor die hele schepping. Ja, dat is werk. Dat is liefde. Dat is concreet ingevuld wat de liefde van God betekent. Hè? Dus dat betekent heel veel. Daarin heeft God in feite alles gegeven. Voor u, voor jou, voor mij. Ja, dat is geweldig. Laten we maar hiermee gaan pauzeren. En dan gaan we straks verder met 1 Korinthe 13.